Wij waren bezig met een verhandeling, want zo heet zoiets ongeveer. En naar aanleiding van de Efezebrief, en in het bijzonder was de bedoeling om te laten zien dat al wat in de Efezebrief naar voren gebracht wordt, al wat daar geleerd wordt aan gemeentelijke waarheid overigens, dat dat ontleend is gewoon aan het Oude Testament. En dat is natuurlijk een speciale aanleiding voor waarom ik dat doe. Omdat nogal eens berichten opduiken als zou gemeentelijke waarheid op geen manier iets te maken hebben met het Oude Testament. Zou daar ook niet gevonden kunnen worden enzovoort. En dat zou dan in bijzonder natuurlijk gelden voor die Efezebrief die immers geacht wordt specifiek gemeentelijke waarheid naar voren te brengen. Maar bij nader inzien blijkt dat deze Efezebrief juist meer dan welke andere brief ook, denk ik, gebaseerd is op de oud-testamentische uitspraken, beloften, profetieën of wat het maar wezen mag. In dat verband waren we terechtgekomen inmiddels in vers 9 van Efeze 1, in die opsomming van zegeningen, waarmee wij immers gezegend zijn in Christus en in de hemel. En in vers 9 staat dan dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. In overeenstemming met zijn welbehagen. Er staat trouwens ook bij het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Hetgeen dat toch op zijn minst betekent dat die verborgenheid van zijn wil, en in het bijzonder het bekendmaken van die verborgenheid van zijn wil, wel degelijk in overeenstemming is met zijn voornemen. Want hij had het voorgenomen in zichzelf, zodat inderdaad verwacht mag worden dat dit soort zaken ook inderdaad in het Oude Testament wordt aangekondigd. We hebben dat al enigszins gezien, want we hebben al enige schriftplaatsen aangehaald, inmiddels in het bijzonder uit Deuteronomium, waar gesproken wordt over verborgen dingen, en waaruit ook duidelijk blijkt dat het gaat om de verborgene dingen, namelijk de dingen in verband met onze bedeling. Want zo zit het nou eenmaal. De verborgene dingen zijn juist in het bijzonder heel specifiek de waarheden in verband met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Met de uitdrukking overigens uit Efeze 3 vers 9. Maar we hebben al aangehaald Deuteronomium, enige schriftplaatsen waarin de Heer aankondigde zijn aangezicht te zullen verbergen. En waarin ook gesproken werd over dat de verborgene dingen waren voor de Heer onze God, en de geopenbaarde zouden zijn voor ons en onze kinderen, slaande uiteraard op Israël. En dat was in het bijzonder aan de uitspraak uit Deuteronomium 28, meen ik, nee 29. Deuteronomium 29 vers 29. Maar daarna wordt over die verborgene dingen ook gesproken in hoofdstuk 31 en hoofdstuk 32, over het feit namelijk dat de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen voor Israël. En dat gaat uiteraard over de tijd waarin wij leven. De laatste schriftplaats die we daarmee hebben aangehaald was Deuteronomium 32 vers 20. Waar de Heer dat ook inderdaad zegt, dat hij zich zou verbergen. En waarin in vers 21 gezegd wordt: zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Dat wil zeggen door een afgod, afgoden te dienen. En dat zijn geen goden, volgens de uitspraken van Korinthe in elk geval. Het zijn demonen, dat is wat anders dan goden. Maar goed, ze hebben mij tot ijver verwekt, tot jaloersheid dus, door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden, en dus een afgoderij. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Het is een aardige gedachte, zoals hier geformuleerd wordt. De Heer zegt, ze hebben mij tot jaloersheid verwekt door wat geen God is. En ik zal hen dus tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, door Lo-Ami. En we hebben, dat staat in vers 21, en daarna door een dwaas volk zal ik hen tot toorn, dan wel tot jaloezie of tot ijver verwekken. Het is een uitspraak die ook wordt aangehaald in Romeinen 10, vers 19, staat er in mijn Bijbel keurig bij. En daar wordt die uitspraak van toepassing gebracht op de gemeente, om het in het algemeen te zeggen, dat volk wat geen volk is, waardoor in ieder geval Juda tot jaloersheid verwekt zou worden, dat blijkt uit de gemeente te zijn, al heb ik er meteen bij gezegd dat eigenlijk veel fundamenteler het gaat om dat het Joodse volk tot jaloersheid verwekt wordt door het volk van Jozef, of nog anders gezegd, dat de twee stammen tot jaloersheid verwekt worden door de 10 stammen, want zo hangen die dingen aan elkaar. Heb ik vorige keer al aangehaald, doe ik dus nu niet meer. Maar het blijkt in ieder geval dat in verband met die verborgene dingen inderdaad gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. En dat is maar waar het om gaat. Bovendien, zonder meer is het zo dat die uitspraak over ik zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn, dat toch in ieder geval een uitspraak is met betrekking tot het tot stand komen van de gemeente uit onze dagen, waarmee maar gezegd wil zijn dat gemeentelijke waarheid dus wel degelijk in het Oude Testament gevonden wordt. Dat is makkelijk genoeg. En zo zou ik hele reeksen van schriftplaatsen kunnen noemen. Aanhalingen in het Nieuwe Testament uit het Oude, rechtstreeks aangaande, zelfs exclusief aangaande de gemeente. Maar dan laat ik het even bij om dan nog even wat andere schriftplaatsen aan te halen in ditzelfde verband. Dus in de eerste plaats Jesaja 64. Jesaja 64. En de gedachte begint ongetwijfeld in vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, enzovoort. Och, dat gij de hemelen scheurdet. De gedachte is dat de hemel gesloten is. Althans, voor dit volk, in het algemeen gesproken dus gewoon weer Israël, en wij zouden in het licht van het Nieuwe Testament daar in ieder geval onze bedeling moeten herkennen. Want wij leven in de dagen waarin inderdaad de Heer zich verbergt en waarin dus de hemelen gesloten zijn, als het ware. En dit is een gebed, opdat die hemelen dan toch geopend zou worden en opdat de Heer zich niet langer zou verbergen en opdat dus zijn verborgenheid, zijn verborgen dingen, bekendgemaakt zouden worden. En daar hebben we het eigenlijk over, naar aanleiding van Efeze 1, dat God ons bekendgemaakt heeft, de verborgenheid van zijn wil, enzovoorts. En daar wordt hierom gebeden. En in dat verband staat er in vers 4, ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Dus van ouds heeft men het niet vernomen, nog met oren vernomen. Dat betekent dat het hier gaat om dingen die in de voorgaande eeuwen, de kinderen der mensen, niet zijn bekendgemaakt. Maar dat is een uitspraak uit Efeze 3. Hij had ook letterlijk, in ieder geval uit Efeze 3. Het had ook een uitspraak kunnen zijn vanuit Colossense of vanuit 1 Korinthe. Dat ligt hier trouwens meer voor de hand. Er zijn vele van die uitspraken te vinden in de Nieuw-Testamentische brieven, waarin gezegd wordt dat inderdaad in onze dagen dingen bekendgemaakt worden die in voorgaande eeuwen niet zijn geopenbaard. Dat wil zeggen, inderdaad, verborgene dingen. Het gaat om de openbaring van een verborgenheid, welke verborgen is geweest, enzovoorts. Dat is dan weer een citaat, min of meer, uit Romeinen 16, het laatste vers. Maar het was niet mijn bedoeling die tekst allemaal op te zoeken in het Nieuwe Testament. Die moeten maar bekend zijn, denk ik dan maar. Maar het gaat erom dat hier een uitspraak van gelijke aard staat. Alleen hier gaat het om dingen die inderdaad nog steeds niet bekendgemaakt zijn, terwijl in het Nieuwe Testament natuurlijk verwezen wordt naar de gedachte dat juist die verborgene dingen, die dingen die in het Oud-Testamentische tijd verborgen waren, dat die inmiddels in onze tijd geopenbaard zijn. Dus gaat het om omdat de Heer ons bekendgemaakt heeft, de verborgenheid van zijn wil, enzovoorts. En in bijzonder met betrekking tot de bedeling der verborgenheid, en in zekere zin ook met betrekking tot de bedeling van de volheid der tijden, zoals in Efeze 1 heet. Maar dat deze schriftplaats op deze nieuwtestamentische gedachten van toepassing zijn, dat kan niet missen, want het staat er letterlijk, het staat van ouds heeft men het niet gehoord, en van ouds is een synoniem voor de nieuwtestamentische uitdrukking van de grondlegging, eigenlijk dus van de nederwerping der wereld, want het blijkt dat de term van ouds in het Oude Testament in de Statenvertaling altijd teruggrijpt naar de dagen van voordat, eigenlijk van in ieder geval voor de nederwerping der wereld, maar inderdaad in ieder geval voor de schepping van de aarde in elk geval. Zo wordt van de hemel der hemelen gezegd dat hij van ouds is, en van God zelf wordt gezegd dat hij van ouds is. Dat zijn de termen die helemaal teruggrijpen, soms wel helemaal naar het begin van de schepping als zodanig. Nou, hoe dat ook zij, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, En waarover gaat het dan? Wat is er dan niet gehoord? Wat is er niet vernomen? Wat heeft men niet gezien? Wel, wat God doen zal aan degene of voor degene, of voor degene, het is enkelvoud, degene die op hem wacht. Degene die namelijk wel zijn verwachting gesteld heeft op de Heer. Waarbij de gedachte in deze verse uiteraard is dat in het algemeen Israël niet wacht op de Heer. En in verband daarmee zijn de hemelen gesloten. Maar de hemelen zouden scheuren, dat wil zeggen de hemel zou zich openen, voor degene die inderdaad op hem wacht. En dus staat er, gij ontmoet de vrolijke die de gerechtigheid doet, degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waard verbolgen, omdat wij gezondigd hebben in dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden enzovoorts. Ik ga niet op de details in, maar het gaat erom dat inderdaad de Heer zich weer zal openbaren. Dat wordt hier aangekondigd. Dat hij uit een gescheurde hemel als het ware toch weer tevoorschijn zal komen. Of in ieder geval zich zal bekendmaken aan degene die op hem wacht. Of aan de vrolijke, hetgeen een verwijzing is uiteraard naar de blijde boodschap. De boodschap namelijk van het nieuwe verbond, want dat moet het zijn. En, maar hier wordt het aangekondigd in verband met Israël. En dat is met waar het om gaat. De gedachte hier in Jesaja 64 is dat de Heer weliswaar zijn aangezicht voor Israël zou verbergen en verborgen heeft. We zullen dat ook later nog vaker lezen trouwens, hier in bij dezezelfde profeet in Jesaja dus. Maar de gedachte is ook dat diezelfde Heer zich weer bekend zal maken te zijner tijd aan een Israël wanneer het tot geloof komt. Dat wil zeggen, de Heer zou inderdaad deze verborgene dingen aan Israël openbaren. Maar in Efeze wordt die gedachte zo zonder meer toegepast op de gemeente uit onze dagen. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En om dan voor alle duidelijkheid nog even aan te vullen. Efeze 1 zegt erbij dat die verborgenheid van Gods wil te maken heeft met Gods wil, Gods werk, tot in, en als u het mij vraagt, dus tot en met, en de Engelsen hebben weer een andere uitdrukking, die zegt gewoon door, through, tot en met de bedeling van de volheid der tijden, zodat die verborgenheid van Gods wil niet uitsluitend te maken heeft met onze bedeling, waarin de gemeente geroepen en verzameld wordt, maar het heeft net zo goed te maken met de volgende bedeling, die immers begint met een tijd waarin de Heer zich nog steeds voor Israël verbergt, want pas 7 jaar later zou hij zich aan Israël openbaren. En dan nog alleen maar aan Israël, of aan het gelovige overblijfsel van Israël. Met andere woorden, die verborgene dingen, die hebben betrekking op onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, met de term uit Efeze 3, maar net zo goed op de bedeling van de volheid der tijden, met de uitdrukking uit Efeze 1, vers 10. Het gaat over 2 bedelingen, zodat het inderdaad klopt. Natuurlijk, de Heer zou zich weer openbaren aan het volk en de verborgenheid van zijn wil bekendmaken, wanneer het tot geloof komt. Maar dat gebeurt in wat wij dan gewoon noemen de 6e bedeling. Dat wil zeggen de bedeling van de volheid der tijden. Maar net zo goed maakt de Heer zich bekend aan degenen die nu in hem geloven, in deze tegenwoordige bedeling der genade gods, of bedeling der verborgenheid, of hoe het maar genoemd mag worden. Het is namelijk allebei waar. En eigenlijk zit het zaakje tamelijk gecompliceerd in elkaar. Ik vind het altijd, ik aarzel ook altijd om het uiteen te zetten. Maar ik zal proberen, heel snel, de gedachte is namelijk dat ook als heel onze bedeling vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 70e week van Daniël. Eigenlijk moet ik zeggen, heel onze bedeling, ik kan net zo goed een week van dagen erbij nemen, want wat maakt een week van dagen nou uit op een periode van bijna 2000 jaar? Dan moet ik zeggen, dat heel onze tijd vanaf de intocht in Jeruzalem, want dat is het dan, tot aan het einde van de 69e week, tot aan het begin van de 70e week, als je dat hele stuk eruit weglaat, dan vind je nog steeds een normale doorlopende lijn in de Bijbel, een doorlopende geschiedenis, waarbij al deze oud-testamentische profetieën nog steeds hun normale toepassing hebben. Want de gedachte is dan dat de Heer zijn aangezicht al verborgen heeft. Nou, in ieder geval aan het eind van de 69e week, want toen zei hij dat zelfs. Hij zei tot Israël, tot Jeruzalem, de dingen zijn nu verborgen voor uw ogen enzovoort. Heb je toch wel eens gelezen, Lucas? Als hij over Jeruzalem zegt, zal geen steen op de andere gelaten worden. Want nu is het verborgen voor uw ogen enzovoorts en Jeruzalem zal verwoest worden. Maar ik kan het nog verder terugtrekken, want uiteindelijk is het zo dat die verberging, die dagen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen, dat die dagen net zo goed de dagen zijn van de 400 jaar ongeveer dan, vanaf het einde van de Oud-Testamentische geschriften tot het optreden van de Heer Jezus zelf. De zogenaamde intertestamentaire periode, waarin de Heer zich niet geopenbaard heeft, waarin de Heer ongetwijfeld wel eens wat gedaan heeft aan Juda of aan Israël, de Joodse staat in elk geval, daar ben ik wel van overtuigd, maar waarbij hij dat dan toch in het verborgene gedaan heeft, precies zoals dat in onze bedeling gebeurt. Zodat als je onze bedeling weglaat, krijg je vanaf het afsluiting van de Oud-Testamentische Bijbelse geschiedenis, krijg je een periode van pakweg 400 jaar tot aan de opstanding van Christus. Daarna zou de 70ste week moeten beginnen. Die 70ste week zou leiden tot zijn openbaring op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan heb je dus prima die hele periode in de heilsgeschiedenis waarin de Heer zich zou verbergen. En daarna de periode waarin hij zich alsnog zal openbaren, namelijk in de bedeling van de volheid der tijden. Dan mis je nog niks. Maar het hele punt is dat wat in, dat de waarheden die van toepassing zijn, feitelijk, op de hele zesde bedeling, die van de volheid der tijden, zoals die waarheden ook al in het Oude Testament zijn aangekondigd, die waarheden worden net zo goed van toepassing gebracht op onze tegenwoordige bedeling. En dat gaat heel ver. Zo worden wij als gelovig overblijfsel, als gelovig overblijfsel van eerstelingen, geacht te zijn buiten de legerplaats in de woestijn, opdat we in de toekomst zullen gebracht worden, lichamelijk bedoel ik uiteraard, naar Jeruzalem. Nou ja, dat wat boven is, maar dat staat er in het Nieuwe Testament pas bij, niet in het Oude. Maar van Israël wordt gezegd dat het in de toekomst inderdaad een overblijfsel zal hebben, wat inderdaad genade zou vinden in de woestijn, met woorden van Jeremia is dit weer 31 of zoiets, maar staat op veel meer plaatsen. Het zou gebracht worden buiten de legerplaats in de woestijn en de Heer zou hen alsnog vanuit de woestijn langs de koninklijke weg, de King's Highway, maar goed, langs de koninklijke weg brengen in Jeruzalem, in het beloofde land. Maar u moet wel begrijpen dat deze waarheid over Israël in de toekomst net zo goed op ons, in onze bedeling van toepassing is. Wij zijn in de woestijn, dan zeggen we ja, overdrachtelijk. Nou ja, goed. Goed. Maar niettemin is dat zo. En als Israël, als de gebeurtenis waarbij Israël uit de woestijn gebracht zal worden naar alsnog Jeruzalem, straks na de wederkomst van Christus zal ik maar zeggen, die gebeurtenis, die staat weer model voor de opname van de gemeente, waarbij wij uit de woestijn gebracht zullen worden in ons Jeruzalem, maar het is een beter Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. Of in ons vaderland, maar het is een beter vaderland met de woorden van Hebreeën 11. Het is volstrekt hetzelfde. Sterker nog, zal ik u nog eens een nieuwtje vertellen, sterker nog, die zesde bedeling, na de opname van de gemeente dus, begint, ik vertel het heel snel hoor, want ik ga niet op de details in, begint met het optreden van de twee getuigen, die in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël, die na die 3,5 jaar zullen sterven, daarna worden ze opgewekt en verdwijnen op een wolk de hemel in. Daar zou je toch meteen de opname van de gemeente in moeten herkennen. Niet dat het dat is. Natuurlijk, dat is het niet. Maar het heeft er op heel wat verschillende manieren rechtstreeks verband mee. Ik heb er waarschijnlijk al eens gezegd dat ik er stellig van overtuigd ben dat deze twee getuigen inderdaad aan de gemeente worden toegevoegd en dus bij de gemeente horen. Of heb ik dat nooit gezegd? Dat heb ik wel eens gezegd, hè? Maar goed, het is een ingewikkeld verhaal om dat uit te leggen waarom dat zo is. Maar ik zal u nog een ander idee geven. De gedachte is namelijk dat de profetieën, nou ja, in ieder geval de profetie, maar er zijn er meer. De profetieën over de twee getuigen, die eerst zouden optreden alvorens Israël tot geloof zou komen en zou worden terugverzameld naar het land. De profetie over de twee getuigen, die passen wij natuurlijk toe letterlijk op de twee getuigen straks in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar neem niet weg dat volgens de aloude beginselen die ik al jaren hanteer, het zo is dat als je twee mannen in de Bijbel tegenkomt die ergens van getuigen, dan zijn ze gewoon een beeld van de gemeente. Met andere woorden, de profetieën in het Oude Testament over dat die twee getuigen zouden komen, zijn in werkelijkheid profetieën over de gemeente uit onze dagen, want dat is die gemeente uit Jood en Heiden, of dat is die gemeente die dikwijls met het getal 2 wordt voorgesteld, al was het maar vanwege het eerstgeboorterecht, ga ik allemaal verder niet op in. Het hele punt is, als je dus de gemeente uit de heilsgeschiedenis weglaat, en dus de 70ste week meteen zet achter de Bijbelse geschiedenis tot in de evangeliën aan toe, zal ik maar zeggen, dan is het gewoon zo dat die oud-testamentische profetieën over twee getuigen worden toegepast op Mozes en Elia, maar schuif je Mozes en Elia en de hele 70ste week van Daniel wat er verder volgt naar de toekomst, dan zul je moeten zien dat de profetieën over de twee getuigen in de eerste plaats eigenlijk en in hoogste instantie van toepassing zijn op de gemeente in onze dagen. En dat Mozes en Elia een type zijn van de gemeente, want dat sta ik dus eigenlijk ook te vertellen nu, dat hadden we al eerder moeten weten, want dat wordt uitgedrukt in het bijzonder in de verschijning van de Heer Jezus op de berg der verheerlijking, samen met Mozes en Elia. Het is gewoon de uitbeelding van Christus en de gemeente in een verheerlijke positie. De hemelse positie, dat is het. Met andere woorden, die profetieën en de vervulling van die profetieën, die herhalen zich. En dat herhaalt zich omdat achter die profetieën nou eenmaal gemeentelijke waarheid verborgen is. Ik moet u erbij zeggen, even ter toelichting dan, zonder dat ik ook weer op de details inga, dat je in Openbaring 11 leest letterlijk over het optreden van die twee getuigen, waarbij dan ook eigenlijk bijna letterlijk gezegd wordt dat het Mozes en Elia zijn. Daar staat erbij, deze zijn de twee olijftakken. De twee olijftakken. En dat is de verwijzing, dat weet iedereen, dat is de verwijzing naar Zacharia 4, naar een profetie over twee olijfbomen enzovoorts. Maar lees je de profetie over die twee olijfbomen in Zacharia 4, kom je absoluut niet op het idee dat dat een profetie is over twee mannen die letterlijk, laat staan voor een periode van 3,5 jaar, maar die letterlijk het evangelie zullen prediken in Jeruzalem aan het Joodse volk. Dat, op dit idee kan je niet komen, want er is geen enkele aanwijzing voor. Het is dat Openbaring 11 het zegt, dan moet het zo wezen. Maar zo zit het met talloze, werkelijk talloze profetieën, tientallen profetieën. Ik heb een lijstje gemaakt, maar het is nog lang niet compleet. Tientallen profetieën waarvan gezegd wordt dat ze toen en toen vervuld zijn, terwijl een kind kan zien dat dat nooit de vervulling, nooit de volledige vervulling kan geweest zijn. Het blijkt namelijk dat achter die aangewezen vervulling in de Bijbel zelf een andere vervulling steekt, en dat is de vervulling van diezelfde profetie in onze dagen door de gemeente. En dat is maar waar het om gaat. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat al die waarheden die over die zesde bedeling spreken, in feite net zo goed spreken over onze dagen en dus worden toegepast op de gemeente. En als de Heer dus zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen, en daarna zegt hij, en ik zal mij weer openbaren, ik zal mij bekendmaken, is een duidelijke zaak, dat zal de Heer in die zesde bedeling straks ook doen aan Israël. Maar het neemt niet weg dat hij op andere wijze dat doet aan ons in onze tegenwoordige bedeling. Nou, en dat is maar waar het om gaat, hè. Je vindt op die manier dus wel degelijk gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. En ik verzin het niet, want als je Jesaja 64 leest, dan lees je over Israël, want die bidt dat eigenlijk, hè. Die bidt opdat de hemel zou openen, opdat de Heer zich zou openbaren, opdat hij zou nederkomen, vers 3. En opdat hij wonderlijke dingen zou doen. Want daar komt het op neer, onbekende dingen. Nou, het hele punt is dat de uitspraak van Jesaja 64 vers 4 letterlijk wordt aangehaald in 1 Korinthe 2 en daar wordt toegepast op de gemeente. En dat kan niet missen, want leg hem er maar naast. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben, dan wel dien die op hem wacht, zoals het in Jesaja 64 dan letterlijk vertaald is. Het gaat over dezelfde dingen, maar het zal toch duidelijk zijn dat deze uitspraak in 1 Korinthe 2 niet van toepassing gebracht wordt op Israël als zodanig, zelfs helemaal niet, op geen manier. Het wordt van toepassing gebracht op de gemeente en heel nadrukkelijk. Want er wordt hier in dit hoofdstuk en ook in de voorgaande verzen gesproken over dat het gaat om dingen niet van deze wereld, ook niet in deze wereld, maar dat het gaat om wijsheid Gods, Vers 7 bijvoorbeeld. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, maar niet meer is uiteraard. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dat is hetzelfde dus als van ouds. Uit Jesaja 64 vers 4. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft enzovoorts. En daarbij gaat het om wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, waarbij dus wijsheid, namelijk die verborgene dingen, geopenbaard of gesproken worden aan de volmaakten, staat er, aan de volwassenen. Niet eens aan kinderen Gods als zodanig, maar aan degene die inderdaad de melk gehad hebben en inderdaad inmiddels aan de vaste spijs toe zijn. En daarbij gaat het uiteraard om volstrekt, maar dan ook volstrekt gemeentelijke waarheid. En deze uitspraak van vers 7 over verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons enzovoorts, dat is natuurlijk die uitspraak zoals die op zoveel plaatsen voorkomt in de Romeinen en daarna natuurlijk hier en in bijzonder in Efeze en Colossense. Ik kan domweg niet missen, zodat deze uitspraak uit Jesaja inderdaad wordt toegepast op onze dagen, waarbij de Heer zich aan ons bekend maakt. In de tweede Korinthebrief vind je dat ook, maar dan wordt gezegd dat de Heer zich laat kennen van aangezicht tot aangezicht, alleen niet fysiek uiteraard, maar wel in de zin van dat er een directe gemeenschap is tussen de Heer en ons. Zo staat het in 1 Korinthe 2 ook, want daar staat dat wij de Geest Gods hebben ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat betekent dus dat deze verborgene dingen die men van ouds niet heeft gehoord of met de oren vernomen of met het oog gezien, dat deze verborgene dingen uit Jesaja 64 wel degelijk in ieder geval ook de dingen zijn met betrekking tot de gemeente. Dat ze niettemin ook gewoon van toepassing blijven op Israël in de toekomst, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Nou, dat was Jesaja 64 dan. Waarna ik eerst even wat terugblader naar Psalm 31. Psalm 31 vers 20. Waar staat: o, hoe groot is uw goed, erfgoed, beloning, vergelding, erfenis, wat het maar wezen mag. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Denk altijd aan Petrus, die zegt dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Voor ons in de hemel in elk geval. Maar hier staat: hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, of degenen die op u wachten, met de term uit Jesaja 64 dus, of degenen die hem lief hebben, met de uitdrukking uit 1 Korinthe 2. Hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezicht. Voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. En als je een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, in het bijzonder Nieuwtestamentische brieven, dan herken je daar in zo zonder meer de gemeente in. Want van ons wordt gezegd dat wij met Christus verborgen zijn bij God. Wij zijn dus door God verborgen. We zijn namelijk met Christus gezet in de hemel. En bovendien, volgens 1 Korinthe 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. De Heer heeft zich aan ons bekendgemaakt, ten volle, zodanig dat zijn heerlijkheid, zijn licht, zijn heerlijkheid ook op ons afstraalt en aan ons of op ons weerspiegelt, precies zoals het daar staat. En we worden dus inderdaad bewaard voor de hoogmoedigheden des mans, want wij worden bewaard van de boze, dat zou onze hoge priester immers voor ons doen, ons bewaren van de boze, met de uitdrukking uit het Johannesevangelie dan, in het bijzonder, maar op andere plaatsen ook natuurlijk. Hè. Gij versteekt hen in een hut, een schuilhut, voor de twist der tongen, want het blijkt dat de ongelovigen, degenen die dus niet verborgen worden, dat de ongelovigen inderdaad zich bezighouden met dit, de twist der tongen, met tegenspraak, met ruzie onderling. Dat wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament naar voren gebracht. In het bijzonder trouwens in Handelingen 28, waar de apostel het Koninkrijk Gods aan hen uitlegde, aan de Joodse leidslieden in Rome. Ze werden het onder elkander oneens. Op andere plaatsen staat het ook, als daarover veel twisting geschiedde enzovoorts. Want als men de waarheid niet aanvaardt, dan blijft men zitten, niet met de leugen, maar met een heleboel verschillende leugens. Dus kan men het onder elkander niet meer eens worden. Dat is waar het om gaat, zodat dit een perfecte beschrijving is van de situatie in onze dagen. Waarbij de gelovige verborgen wordt met Christus in God, zoals Colossense het zegt. Met Christus gezet wordt in de hemel en bewaard wordt van de boze, maar als er dan al een man hoogmoedig is, dan is het toch zeker de boze. En we worden bewaard inderdaad voor de twist der tongen. Het tegenspreken of hoe het bij een gelegenheid maar heten mag. Dat ditzelfde in de toekomst gebeuren zal voor Israël, voor het gelovig overblijfsel, dat is ook duidelijk. Want dat Israël zal, dat gelovig overblijfsel, zal ook verborgen worden voor de hoogmoedigheden des mans. Het zal namelijk verborgen worden in Petra, in de woestijn dus. En dat bewaard worden voor het beest, of hoe die maar heten mag bij gelegenheid. En ze worden daar bewaard in een schuilplaats, in een schuilhut, om zo te zeggen. Het is precies dezelfde gedachte, maar het spreekt. Het wordt net zo goed toegepast op onze dagen, waarbij blijkbaar die waarheden van die volgende bedeling in het bijzonder worden toegepast op onze dagen van de gemeente. Dat was Psalm 31, vers 20. Aardige uitspraak vind ik ook die van Spreuken 25. Spreuken 25. Schitterende uitspraak vind ik het. Daar staat in vers 2 van Spreuken 25. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Het is Gods eer om een zaak te verbergen, maar het is een eer der koningen een zaak te doorgronden. Behandel je nou zo'n vers op de gebruikelijke wijze, dan moet het duidelijk zijn dat de Heer in onze tijd een zaak verbergt. Het gaat om verborgene dingen. Maar aan de andere kant blijkt het mogelijk te zijn voor koningen om diezelfde zaak te doorgronden. En dat is nou precies waar het om gaat. En vermoedelijk ook waarom we hier bij elkaar gekomen zijn. Want de bedoeling is dat deze verborgen dingen inderdaad door ons doorgrond worden. Ons zijn daartoe de mogelijkheden gegeven. En als u zegt, maar wij zijn toch geen koningen. Dan zeg ik, ja, we zijn waarachtig wel. Alleen dat blijkt nog niet. Maar dat komt in de toekomst wel, daarom zijn we het wel. Ongeveer gelijk aan, niet helemaal, maar het is ongeveer gelijk aan de positie van de Heer Jezus Christus. Wij kennen hem als de hoge priester, maar hij is net zo goed de koning. Alleen, het blijkt nog niet, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar daarom is het wel zo. En wij hebben aan zijn positie en zijn roeping deel. En de bedoeling is dat wij die verborgen zaak inderdaad doorgronden. Begrijp je me goed? Ik weet ook heus wel dat er gezegd wordt, juist in verband met tegenwoordige waarheid, dat Gods wegen onnaspeurlijk zijn en dat zijn oordelen ondoorgrondelijk zijn. Maar het hele punt is dat hij juist die ondoorgrondelijke en onnaspeurlijke dingen aan ons wil bekendmaken. Hij openbaart ons de verborgenheid van zijn wil. Dat was naar aanleiding van Romeinen 11, de laatste verse dan. Maar ik had ook natuurlijk weer gewoon 1 Korinthe 2 kunnen nemen. Omdat daar staat dat het inderdaad gaat om verborgene dingen. Maar God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Staat er dan ogenblikkelijk achter. Juist omdat wij die geest van Christus hebben ontvangen. Juist daardoor zijn wij inderdaad in staat, of moeten wij in staat geacht worden, om deze verborgen zaak inderdaad te doorgronden. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het was de eer van God om het te verbergen. Misschien moet het ook uitleggen. Maar het hele punt is dat de Heer vindt dat het volk Israël en de wereld als zodanig die tegenwoordige positie van Christus, die verborgen positie van Christus is, dat ze die niet zouden kennen, niet zouden weten, omdat men hem nou eenmaal verworpen heeft. Men wilde hem niet. En dus heeft hij zich verborgen en daarmee heeft hij zijn heerlijkheid, zijn rijkdom van hen verborgen. Daardoor hebben zij geen deel aan zijn zegeningen. En dat is zijn eer. Hij zegt, wil je mij niet? Nou, ik jullie dan niet. Laat je mij los? Wel, laat ik jullie los, precies zoals het in Romeinen 1 uitgebreid vermeld staat. Het was dus een eer voor de Heer om inderdaad zich te verbergen van die wereld die hem verwierp. Maar aan de andere kant zou ons een eer moeten zijn, wij die geloven in de Heer Jezus Christus, het zou ons een eer moeten zijn om inderdaad deze verborgen dingen te doorgronden. Want daartoe zijn wij wel degelijk geroepen, onder andere dan, onder andere daartoe. Aardige tegenwoordige waarheid dus in Spreuken 25. Dat is trouwens in het algemeen het grote geheim van de spreuken overigens. Er zit altijd die diepere achtergrond achter in verband met onze bedeling. Kan trouwens niet missen, want volgens de gebruikte woorden zijn spreuken gelijkenissen. En in de Bijbel spreken gelijkenissen per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat zou de spreuken dan dus ook moeten doen. Waar nog bij komt dat het woord voor spreuk in het Hebreeuws ongeveer hetzelfde is als het woord voor regeren en voor koningschap, heerschappij hebben. Zodat maar meteen gezegd wil zijn dat spreuken per definitie iets van doen hebben met het koninkrijk. Maar goed, op verborgen wijze, want ze hebben van doen met het verborgen koninkrijk, net als de gelijkenis. Maar goed, dat was even een zijlijn waarna ik inderdaad naar Jesaja ga, waar we al even waren. Eerst Jesaja 8. Waar ik de draad op neem in vers 14. Jesaja 8 vers 14. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn en tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem. Dat wil zeggen, de Heer zou inderdaad zijn een rotsteen der struikeling. Dat komen we vaak genoeg tegen in het Nieuwe Testament. En in de Psalmen. En daarna aangehaald in Romeinen en in Petrus in elk geval. Maar ze zouden namelijk struikelen over de steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis. De Heer zou zijn dus tot strik en tot een net waarin zij gevangen zouden worden. En dan vers 15. En velen onder hen zullen struikelen. Eerst staat er, zij zullen struikelen. Maar daarna staat er, de beide huizen van Israël namelijk zullen struikelen. Vers 14. Maar vers 15 zegt, en velen onder hen zullen struikelen en vallen. Zodat je maar weer ziet dat weliswaar officieel het volk ongelovig is. Maar dat in de praktijk er wel degelijk een gelovig overblijfsel is. Maar goed, velen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Nou, vaker kan het moeilijk gezegd worden, neem ik aan, met zoveel synoniemen. En dan bindt de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. De Bijbel wordt als het ware gesloten, wordt verborgen als het ware. De rol wordt dichtgebonden, het wetboek zou ik maar zeggen. De Bijbel als zodanig wordt verzegeld. En dan vers 17, daarom zal ik de Heere verbeiden, verwachten namelijk, daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. En daar zijn we weer aardig rond. Want de gedachte is die van vers 17, dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Niettemin zijn er toch die op hem wachten. Velen zullen struikelen, maar sommigen kennelijk zouden de Heere verwachten in de dagen dat hij zich verbergt. En dat is onze bedeling natuurlijk. En dan de eigenaardige uitspraak van vers 18. Zie ik en de kinderen, het zijn trouwens zonen, zie ik en de zonen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Maar wie zijn die zonen? De zonen van Jesaja. Want daar gaat het hier over, hè? Over die zonen van Jesaja. Nou, ik kan het niet uitspreken. Ik heb weken geoefend, maar ik kan het niet uitspreken. Mahershalal, het woord zegt het al, hè, schalal. Magus, Galal, Gas, Bas. Ga er maar aan staan. Zijn moeder zal hem wel gewoon Basje genoemd hebben. Maar vooruit, hè. Ze zegt zeg maar Bas, zegt ze. Nou goed. Jesaja 8, vers 3 is dat. Daar staat die naam. En er is nog een andere naam. Ik ken die namen niet. Ik kan ze echt niet onthouden. Er zijn twee namen waarvan de... Twee zonen met twee namen. Dus waarvan de ene heet... in de vertaling... Haastig buit, comma, spoedig roof. Want zo wordt het traditioneel vertaald. Haastig buit, spoedig roof. En de andere naam, de naam van de andere zoon dus, wordt vertaald met een overblijfsel zal behouden worden. Of wederkeren. En die twee zonen, daar heb je het weer. Twee man, twee getuigen, tekenen. Die twee zonen zijn de aanduiding van onze tegenwoordige bedeling, waarin aan de ene kant sprake is van oordelen Gods over Israël en zelfs over heel de wereld. En aan de andere kant is er sprake van een overblijfsel dat behouden wordt en dat is de gemeente. En waar ik dat vandaan haal? Nou, dat is makkelijk genoeg, want er staat in Hebreeën 2. Want daar wordt die tekst aangehaald namelijk. Hebreeën 2. Vers 13b. Onopvallend er even tussen. Maar ik moet de draad opnemen eerder hè, in Hebreeën. Anders kan het niet. Hè. Anders zegt hij, wat verzint hij dat mooi. Maar het past volledig in het verband. In Hebreeën 2 namelijk wordt in de eerste plaats gesproken over de Heer Jezus, die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. Aan wie alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, hetgeen wij overigens niet zien. Vers 8. En dan vers 9. Maar wij zien op heel andere wijze. Want zien kan ook betekenen gemeenschap hebben, ook in het Nederlands trouwens. Maar goed. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die ooit een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dus gewoon God, hè. Het betaamde God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman, eigenlijk gewoon vorst, de vorst hunner zaligheid, de voorste, de eerste, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Waarbij de gedachte is dat Christus het hoofd is van de gemeente, en de eersteling is ook dus, want dat is hetzelfde, van de gemeente. Want hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, en hij is Christus, en de vele zonen zijn uiteraard de gemeente. Waarna vervolgens staat in vers 11, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één, want de gemeente is één, één lichaam namelijk, met vele leden, maar goed, één lichaam. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uit één. En die geheiligd worden zijn uiteraard die vele zonen uit vers 10, de gemeente dus. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen mede-erfgenamen te noemen, want broederen heeft de betekenis van mede-erfgenamen. Want wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Huur gemeentelijke waarheid. En hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen, hij aarzelt daarin niet. Want hij zei ooit al in Psalm 22, vers 23, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En nog een keer hetzelfde, in het midden der gemeente, dat zijn dan die broederen dus, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Waarbij dus gezegd wordt dat inderdaad Christus zich bekend zou maken, niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Niet aan de mensen in het algemeen, maar aan zijn broederen. En dat is de situatie van onze dagen, waarin wij de geest van Christus hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is het werk van Christus in ons, inderdaad, en beschrijft onze bedeling. Bovendien, vers 13. is er ooit geschreven, psalm 18. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen, waarmee geduid wordt op het geloof van de Heer Jezus Christus. En bovendien was er gezegd, en dat is de tweede helft van vers 13. Zie daar, ik, voilà denk ik altijd, hè. Zie daar, ik en de kinderen, de zonen, die God mij gegeven heeft. Als je nou niet weet waar die uitspraak vandaan komt, dan denk je dat hier het gaat om de Heer Jezus en die grote, er zijn de grote gemeente. Die kinderen, die zonen die hier genoemd worden, zijn dan de broederen. De andere zonen dus, hè, zijn dan de broederen, is dan de gemeente. Maar zoek je het na in het Oude Testament, dan kom je dus inderdaad terecht in Jesaja 8. En ik is dan Jesaja en die kinderen, dat zijn die twee zonen, haastig buitenspoedig roof. En andere een overblijfsel zal behouden worden. Maar het is de uitdrukking van de gemeente uit onze dagen, ook via twee getuigen dus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat inderdaad wij hier in Jesaja 8 gemeentelijke waarheid vinden. In de eerste plaats merken we dat via dat in vers 17 staat dat er zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Maar aan de andere kant is er sprake van iemand die wel degelijk hem verwacht. Ik zal hem verwachten. Het eind van vers 17. Ik heb alleen nooit begrepen waarom de vertalers, of wie het maar waren, onder Hebreeën 2 vers 13a niet ook deze verwijzing naar Jesaja 18 gegeven hebben. Want de uitspraak, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, daar geven ze in mijn Bijbel een verwijzing naar Psalm 18 vers 3. En dat zal best zo wezen, maar het lijkt me meer voor de hand te verwijzen inderdaad naar Jesaja 8. Vers 17, ik zal hem verwachten. En dan de tweede helft van vers 13 van Hebreeën 2 verwijst dan naar het volgende vers in Jesaja 8. Jesaja 8 vers 18, dus dat is veel logischer. Hè? Maar waar het maar om gaat, is dat deze uitspraak in Jesaja 8, vers 17 en 18, handelt over de Heer die zich verbergt, maar die zich bekend maakt aan degene die op hem wachten. Degene die hun vertrouwen op hem stellen. En dat is wat de Heer nu doet aan de gemeente. En wat de Heer straks zal doen in de toekomst aan Israël. Maar het zal duidelijk zijn dat als Efeze 1 zegt, dat de Heer ons de verborgenheid van zijn wil bekend gemaakt heeft. Of in het algemeen dat er gezegd wordt dat hij de verborgenheden bekend maakt. Dat het net zo goed de vervulling is van deze oud-testamentische profetieën. En dat is maar waar het om gaat. Het gaat dus dubbel op. Nou, dat sla ik allemaal weer weg, want dan hebben we nog een schitterende uitspraak in Jesaja 29. Jesaja staat er trouwens tamelijk vol mee. Jesaja 29. Vers 13 neem ik de draad op. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel profetie tegen Jeruzalem. En dan vers 13. Want de Heere heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en ze mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, hetgeen een perfecte beschrijvenis van het orthodoxe jodendom, met de lippen eren, en tot hem naderen, of hem offeren, tot hem naderen met de mond, maar niet met het hart, vergelijken met de Hebreeënbrief, waar staat dat we tot hem zouden naderen, want het is een sterk Joodse term, tot God naderen, heeft te maken met de Joodse offerdienst. Wij zouden naderen tot, niet Aaron, maar tot Melchizedek, niet tot de hoge priester van het oude verbond, maar de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar hier staat, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen, waarmee zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom ziet, ik zal voorts, en dat betekent uiteraard voortaan en verder, ik zal verder, later, voorts, of vanaf nu, wonderlijk handelen met dit volk. En wonderlijk heeft altijd de betekenis van dat men die dingen niet doorzien kan, niet begrijpt. Dat weet u, hè? Een wonder is een wonder zolang we het niet begrijpen. En wij kennen vandaag nog maar weinig wonderen om de eenvoudige reden dat we denken dat er zijn die het begrijpen. Wij zelf doen dat wel niet, maar wij denken dat oude... Oh, sorry. Wij denken dat er iemand is... Die band staat aan, joh. Dat kan ik niet zeggen. Wij denken dat er iemand is die het begrijpt. Of Bernard Keller bijvoorbeeld, die had ik eigenlijk moeten noemen. Dat lijkt me veel geschikter. Maar we denken dat Bernard Keller het begrijpt. En die zegt, de Bijbel heeft toch gelijk, want die heeft begrepen hoe die wonderen in elkaar steken. Maar goed, dat heb je met Duitsers dikwijls. Oh, dat mag je ook niet zeggen meer, geloof ik. Die begrijpen altijd alles, hè. Maar een wonder is onbegrepen, onbekend. Voorts, ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk. En vergis je niet, als het gaat om wonderen, dan moet je het in verband brengen met het Engelse woord wonder. To wonder, want het betekent altijd. Van, ik heb geen flauw idee, dat betekent, ik weet niet wat het is. Verborgen dingen namelijk, het is een synoniem voor verborgenheden. Ik zal in het verborgene handelen. Ik zal wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk. Dus nou staat het er drie keer. Dus dat is wel erg geheim. Want de wijsheid zijner wijze zou vergaan. Waar heb ik dat nog meer gelezen? Wij waren er al vanavond. 1 Korinthe 2. Eigenlijk 1 Korinthe 1. Want het is een heel lange aanloop. Bij de Korinthe duurt alles lang. Maar 1 Korinthe 1, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, staat daar. En daarna zegt Paulus, maar er is wel wijsheid Gods nu, maar die is niet van deze wereld, het is een wijsheid Gods. Maar het blijkt bij nader inzien dat al die terminologie in 1 Korinthe 1, ontleend aan het Oude Testament, wel degelijk spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Waarin de wijsheid van de wereld... De wijsheid der wijzen vergaan is, tot dwaasheid is gemaakt. En waarin de Heer dingen doet die de wereld absoluut niet begrijpt en niet begrijpen kan. Wonderlijke dingen, verborgen dingen. En dat is ook wat 1 Korinthe 2 dan meteen aan toevoegt. Er bestaat nog wel een wijsheid, maar de echte wijsheid voor zover die ooit in de wereld was, is verdwenen. Ik mag er niet te veel van zeggen, want het schijnt occult te zijn, maar ja, ik kan het ook niet helpen. Maar de gedachte is dat wat er aan wijsheid in de wereld was, inderdaad verdwenen is en is ingeruild voor techniek, wat we nu abusievelijk wijsheid noemen. Dat is ongeveer het idee. De wijsheid van de echte wijsheid van de wereld, die er vroeger ongetwijfeld geweest is, gewoon overgedragen vanaf Adam, zal ik maar zeggen, die is inderdaad zoek geraakt. En er zijn heel wat mensen in onze dagen die zich dat min of meer bewust zijn en die dus bewust zoeken naar die wijsheid, willen die wijsheid terugvinden. Dat lukt ze niet. Maar men weet wel ongeveer hoe dat geweest moet zijn en waar men dat zoeken moet. Maar men vindt het alleen nooit. Maar het is er niet meer. God heeft het weggedaan. Bewust. Nou goed. Ik zal er nou niet verder op ingaan. Maar dat heeft God bewust gedaan omdat namelijk de wereld God niet gekend heeft door de wijsheid. Men heeft die wijsheid niet gebruikt om tot God te komen, hetgeen wel gekund had, overigens. Maar aangezien de wereld die wijsheid niet voor dat positieve doel gebruikt heeft, 1 Korinthe 1, heeft God de wijsheid der wijzen doen vergaan, heeft de wijsheid de wereld tot dwaasheid gemaakt. Wat er van over is, is grenst aan een belachelijke, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn mening, laat maar zitten. Wat er van overgebleven is, grenst aan een belachelijke, maar enzovoorts. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden, maar dat is de term uit Romeinen 1 en niet uit 1 Korinthe 1. Maar je kan het wat mij betreft gewoon verwisselen. En God heeft daar een andere wijsheid, zijn wijsheid, tegenovergesteld. Maar dat is die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons vanouds, namelijk eer de wereld was. Dat was 1 Korinthe 2 dus weer. En daar wordt deze uitspraak aangehaald. Ik zal wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Leuk, hè? Raakt zoek. Nou, wat verbergt dat zich? En wee degene die ze diep versteken willen, want de Heer zal ze vinden. Om hen te oordelen, uiteraard, want dat is natuurlijk dan de gedachtegang. Wee degene die zich diep versteken willen voor de Heer, hun raad verbergende en welke werken in duisternis geschieden. En ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? U weet wel, God is dood. Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. Dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet. Want de gedachte is dat de schepping zich keert tegen de schepper en zelfs beweert dat de schepper het verkeerd gedaan heeft. Dat staat ook allemaal in Romeinen, maar dan in Romeinen 9. Ook in verband met onze bedeling, want daar gaat het ook om de verwisseling van, laten we zeggen, Israël en de gemeente. Romeinen 9. En daar gaat dit schriftgedeelte dus kennelijk ook over. Nou, is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden? Dat moet je niet verder vertellen, want er staat Libanon. Maar als u denkt dat het in de eerste plaats letterlijk gaat over letterlijk de Libanon of Libanon, dan kun je dat wel vergeten. Libanon is de verwijzing naar Laban en Laban is de verwijzing naar Albion en Albion is de verwijzing naar de Britten. En de Britten, dat is weer de 10 stammen van Israël. Libanon is gewoon een eufemisme, een bedekkende term voor de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente zou voortkomen. Is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden? Dat betekent dat 10 stammen zouden vruchten dragen. Laban namelijk. En het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden, waarbij woud uiteraard nog steeds betekent wild. Volgens de Nederlandse etymologie van het woord. Woud is wild, of andersom, wild is woud. Hè? Dat wil zeggen, het vruchtbare veld was Joodse volk, maar het is een wildernis geworden. Maar wat een wildernis was, zal een vruchtbaar veld worden. Libanon namelijk. We wijzen naar 10 stammen. En dus naar het ontstaan van de gemeente in onze dagen. En dan staat er, over die dagen waarin dat gebeurt, te dien dagen, vers 18, zullen de doven horen de woorden des boeks. Want wat het oor niet heeft gehoord, heeft God bekendgemaakt aan degene die op hem wachten. En dus zouden de doven horen de woorden des boeks. En de ogen der blinden, want wat het oog niet heeft gezien, zou het toch zien, zijn de uit de donkerheid en uit de duisternis, die ogen der blinden, zullen zien. En te zeggen dat dit soort uitspraken vervuld zijn in de genezing van de blinde Bartimaeus en dat soort dingen, en de blind geborene, is natuurlijk niet echt verkeerd. Maar kijk, dan gaan onze ogen dicht, dan verstaan wij het weer niet. Dan horen en zien wij weer niet. Want het hele punt is dat de genezing van die blinden, wie het ook maar waren, in nieuwtestamentische tijd, een uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente in onze dagen, waarbij dat wat blind was, zelfs dat wat blind geboren was, inderdaad zou kunnen zien, waarbij de ogen geopend zouden worden. En als de ogen geopend zijn, dan is de genezen blinde dus een beeld van de gemeente in onze dagen. Wij waren blind, we zijn ziende geworden. Gemeentelijke waarheid. Dat aan de andere kant in de toekomst, dat nu verblinde volk, het Joodse volk in het bijzonder, alsnog genezen zal worden en dus zal zien, dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, en dat de bedekking van hun ogen zal weggenomen worden, en al dat soort uitspraken meer. Ja, dat is allemaal waar, maar het neemt niet weg dat die uitspraken in onze bedeling net zo goed van toepassing zijn, alleen niet op de 2, maar op de 10 stammen, als ik van de aardse kant bekijk. Of als ik van bovenaf bekijk, niet op Israël, maar op de gemeente is het van toepassing. Nu. Nou, en de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, want zalig zijn de zachtmoedigen. En de zachtmoedigen zijn degene met een zacht gemoed, die in hun zacht gemoed het woord Gods laten planten. Met vriendelijke dank aan Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord wat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zalig zijn de zachtmoedigen, betekent gewoon zalig zijn de gelovigen. Degenen die bereid zijn te geloven. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Die zullen dus ook inderdaad blijdschap hebben, dat kwamen we al tegen. Het waren niet de trefwoorden waarop ik deze schriftplaatsen bij elkaar gevonden heb. Maar die woorden kom je ook tegen dan, hè. Zullen vreugde op vreugde hebben, het is namelijk de blijdschap van het nieuwe verbond. Verblijdt u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijdt u. Het is het lachen van Isaac en die van Ismaël. Hetzelfde verhaal. Nou. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Want wij waren behoeftig, wij hongerden namelijk naar gerechtigheid. Wat staat nou toch in de zalensprekingen? Dus zalig zijn die hongeren. Zalig zijn de zachtmoedigen, daarna staat er zalig zijn de hongerigen. Zalig zijn die hongeren. En bij een van de gelegenheden waarbij dat vermeld wordt, staat er ook bij waarna ze honger hebben. Want er staat er zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid en dus naar het woord Gods. Want zij zullen verzadigd worden, want de mens zal bij het woord, bij brood alleen niet leven, maar bij het woord waaruit de mond Gods uitgaat. Dus zalig zijn de behoeftigen, zalig die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. En zalig de behoeftigen onder de mensen, zij zullen zich in de heilige Israëls verheugen. En nog een keer dus, verheuging. Wanneer de tiran een einde zal hebben, want Satan is overwonnen, de slang is de kop vermozzeld. En toegepast op Israël in de toekomst, in die zesde bedeling, die ook nog deel uitmaakt van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, gaat het uiteraard over de ondergang van het beest, zal ik maar zeggen. Antichrist, of wie het maar is, of hoe je hem maar noemt, het doet nou niet veel ter zake. Maar de tiran zal een einde hebben, enzovoorts. Maar dat is straks in een volgende bedeling. Maar dit schriftgedeelte spreekt in de eerste plaats over de onze, waarbij inderdaad de twee verwisseld zijn. Waarbij Isaac en Ismaël verwisseld zijn, Esau en Jacob, kortom, waarbij Israël en de gemeente verwisseld zijn, laat ik het dan zomaar zeggen, voor het gemak. Nou. Dat was Jesaja 29 in een sneltreinvaart. Waarna we gaan naar Jesaja 40, 45. Dat zoek ik wel op. Maar dat bespreken wij pas weer na de pauze. Wij zouden naar Jesaja 45. Wat sowieso een interessant hoofdstuk is. Om een heleboel redenen. Want het bijzondere is dat Jesaja 45 in de praktijk ook inderdaad spreekt over onze bedeling. Alleen daar wordt het verhaal opgehangen aan een profetie over de verschijning van ene Kores, die jaren tevoren hier al met name genoemd wordt. Die Kores kennen wij uit de ongewijde geschiedenis vervolgens als Cyrus der Persen, die inderdaad de Joden toestemming gaf om terug te keren naar het land enzovoorts, na zijn verovering van Babel, maar die uitspraken over Kores hier worden meteen verbonden met de uitspraken over Christus, want Kores is een type van de uiteindelijke verlosser, herder moet ik eigenlijk zeggen, want dat is ongeveer de betekenis van de naam Kores. Het is dus een profetie over de komst van Christus uiteindelijk, want daar gaat het in dit hoofdstuk over. Maar in dit verband staat ook die uitspraak van hier in vers 9... van Jesaja 45, bedien die met zijn formeerde twist gelijk een potscherven met aarden potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij, of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen. Als het een wielrenner was, was het, hij heeft geen benen. Dat is de korte verklaring. Hij heeft geen handen, wil gewoon zeggen, hij kan met die handen niks. Goed. Dat is leuk voor degene die denken dat je de Bijbel altijd letterlijk moet nemen. Dan begrijp je hier in ieder geval niks van, hè? Maar goed, gelijksoortige uitspraken over de heilige Israëls, de formeerde van Israël enzovoorts. En dan komen wij terecht in vers 15, waar gezegd wordt, voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls. En daar heb je dus de verborgenheden. Gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland, nota bene. Duidelijk over wie het gaat, over Christus namelijk. En dan, zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen zullen zij met schande heen gaan. Wie dan? Wel, degene die de afgoden maken, dan wel de afgoden dienen. Waarbij dus oordeel wordt aangekondigd over degene die ontrouw zijn aan die God van Israël, die God die zich verborgen houdt. En in onze bedeling ligt dat ook zo, want inderdaad, de Heer verbergt zich, maar er is een oordeel gekomen inderdaad over het ongelovige Joodse volk. En dan vers 17. Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Wordt je maaslaak over, dat staat er toch niet, hè? Israël wordt verlost door de Heere met eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want al zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, de God die de aarde geformeerd heeft en die ze gemaakt heeft, heeft ze bevestigd, heeft ze niet geschapen dat ze ledig zou zijn. Hij heeft ze geformeerd zodat men daarin wonen zou. Die Heer die zegt, ik ben de Heere en niemand meer, de schepper van hemel en aarde dus. En die zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Waarbij inderdaad gesproken wordt over dat de Heer inderdaad zijn beloften en zijn profetieën duidelijk genoeg gedaan heeft. En de gedachte is dat hoewel Israël als zodanig die beloften en dat woord afwijst en zijn vertrouwen niet stelt op die Heer, dat die Heer toch zijn beloften zou vervullen. Nou ligt het wat ingewikkeld en ik kan het niet uitgebreider uitleggen nu in dit verband, maar het idee is wel degelijk dat in vers 16 gesproken wordt over ongelovigen in elk geval, maar als u het mij vraagt ook over het ongelovige Joodse volk, terwijl in vers 17 gesproken wordt over dat toch Israël verlost wordt door de Heere. Dan zeggen wij, nou ja, dat gebeurt dan straks in de toekomst. Maar het kan net zo goed zijn dat de uitspraak van vers 17 in werkelijkheid van toepassing is op de gemeente in onze dagen, die op twee verschillende manieren als Israël kan worden aangeduid. De ene is natuurlijk de overdrachtelijke, het Israël Gods, wat leeft onder de regel van het nieuwe verbond. Dit citeer ik uit Galaten 6. Het kan ook zijn dat de gemeente als Israël wordt aangeduid omdat de gemeente geacht wordt voor te komen uit Israël, namelijk niet de twee, maar de 10 stammen van Israël. En die twee dingen staan hier tegenover elkaar. In elk geval is het zo, laat ik dat dan voor alle duidelijkheid erbij zeggen, dat in vers... Moet ik even zo gauw zien. Dat in vers 23 een uitspraak gedaan wordt die in de Filippense brief, nou waren wij met Efeze bezig, maar goed, maar een uitspraak gedaan wordt die in de Filippense brief wordt aangehaald en daar in ieder geval in verband gebracht wordt met de gemeente. Precies zoals ik het zeg. Het wordt in ieder geval in verband gebracht met de gemeente. De uitspraak namelijk, van het eind van vers 23, maar ik lees hem vanaf vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van ouds? Ik doe het er niet om, maar hier heb je de uitdrukking alweer. Van ouds, dat is echt wat mij betreft toeval, maar ja, de uitdrukking hoort er nou eenmaal bij, hè. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God meer behalve mij. Een rechtvaardig God en heiland, niemand is er dan ik, er is er maar één. En dan zegt hij, wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde. Niet het midden der aarde, maar de einden der aarde. Het midden der aarde zou geweest zijn Israël al zodanig. Maar de einden der aarde, daar zeggen wij gewoonlijk van, dat gaat over de heidenen, degenen die verre zijn. Maar het hele punt is dat een belangrijk deel van Israël per definitie, volgens de Bijbel, zich bevindt aan de einden der aarde. Dan wel aan de hoeken der aarde, dan wel in Frans Angleterre, de hoek der aarde. Ook bekend als Engeland. Dat betekent gewoon de hoek der aarde, einde der aarde. Kan het niet al? Ja, wist je niet? Ja, dat betekent gewoon einde der aarde. Nou goed. Vandaar het verhaal dat sommigen menen dat de aarde hoekig is. Want de aarde heeft immers hoeken, dan kun je eraf vallen. Maar dat is onbegrip, want hoek betekent uiteindelijk gewoon richting. En eventueel het uiterste wat je in een bepaalde richting kunt gaan, dat is de hoek. En de hoeken der aarde is hetzelfde als de einden der aarde. Dus wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde. Dat slaat op heiden in het algemeen, maar in het bijzonder op dat deel van Israël wat naar de einden der aarde gebracht is, namelijk, gaat hij weer die 10 stammen van Israël, hè? Zodat inderdaad hier een oproep gedaan wordt, evangelie gepredikt wordt als het ware. Niet aan degenen die nabij zijn, maar aan degenen die verre zijn. En dat is dus gemeentelijke waarheid. Maar lees maar verder. Vers 23, ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, welk woord, dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren, alle tong zal hem belijden, betekent dat. En dan vers 24, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Die laatste uitspraak slaat op ongelovigen in het algemeen. En dus in het bijzonder op het Joodse volk. Maar het eerste deel van het vers slaat op gelovigen in het algemeen. En in bijzonderheid dan eventueel die 10 stammen van Israël. Gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, zal men zeggen. En dat deze uitspraken van doen hebben met gemeentelijke waarheid kan niet missen, omdat inderdaad de tweede helft van vers 23 in elk geval geciteerd wordt in Filippenzen. Het is wel nuttig om dat aan te halen, want het is een uitspraak die over het algemeen zeer slecht begrepen wordt. Filippenzen hoofdstuk 2, waar in vers 9 staat dat God Christus uitermate heeft verhoogd en hem een naam heeft gegeven welke boven alle naam is. Hetgeen betekent dat hij degene is die God is, die de Heer is. Hij is de heiland en niemand is er dan hij, want hij is uitermate verhoogd en dus de hoogste en dus de enige. Heb je dat? Die uitspraak over God heeft hem uitermate verhoogd is dus een samenvatting van de uitspraak in Jesaja 45 vers 21... En dan weer verder in Filippenzen 2, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar die uitspraak wordt in Jesaja 45 in verband gebracht met de Heere, de enige God. Er is niemand buiten Hij, een rechtvaardig God, een heiland, niemand is er dan Hij. En in Zijn naam zou alle knieën zich buigen. Want dat is wat er dan staat in vers 23 van Jesaja 45. Het misverstand, naar aanleiding van Filippenzen 2 vers 10, is dat hier geleerd zou worden dat uiteindelijk alle mensen behouden zullen worden. Misschien heb je nooit gehoord, maar dat baseert men, die leven in alverzoening, baseert men onder andere op dit vers. Omdat er staat dat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. En dan leest men alsof er staat dat ze dus behouden worden. Maar men verzuimt om te zien dat dit een citaat is uit Jesaja 45. Er is nog een reden voor, waarom men dat verzuimt. Men gelooft, nou, degene die die alverzoening leren, in het algemeen, niet allemaal, maar in het algemeen geloven dat inderdaad de waarheden in Efeze, Filippense en Colossense niet in het Oude Testament gevonden kunnen worden. Men zoekt het dus ook niet naar. En als er al een tekstverwijzing bij staat, gelooft men het gewoon niet. Want, zeggen zij, maar dat is een vooroordeel, dat staat niet in het Oude Testament. En als die teksten op elkaar lijken, is het toeval. Maar het heeft niks met elkaar van doen. Dat is de redenering. Maar men zou die tekst op moeten zoeken in het Oude Testament, dus in Jesaja 45. En daar blijkt de term niet te betekenen dat alle mensen behouden worden. Daar blijkt de term te betekenen dat iedereen verantwoording zal moeten afleggen aan de ene echte God. Er is buiten hem geen een. En binnen het kader van Filippenzen, en dan hoop ik maar dat u de Filippenzenbrief kent, binnen het kader van Filippenzen betekent het heus niet dat in de toekomst inderdaad iedereen door de Heer geoordeeld zal worden, want dat heeft met de Filippenzenbrief als zodanig helemaal niks van doen. Waar het in Filippenzen om gaat, is dat deze uitspraak uit Jesaja 45 wel degelijk ook van toepassing is op de gemeente, want de gedachte in Filippenzen is dat ons uit genade gegeven is, ik citeer maar, hè? Filippenzen 1 vers 29, dat ons uit genade gegeven is in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, want de bedoeling is dat wij als gelovigen, als gemeente, in de praktijk van ons leven de Heer zouden dienen, waarbij de gedachte is, zoals in zoveel andere brieven, dat uiteindelijk wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Want ook wij zullen verschijnen voor deze Heer, die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En wij, ons werk, onze bediening, zal ik maar zeggen, ons leven, zal door hem beoordeeld worden. Allen namelijk zullen voor hem verschijnen. Dat geldt inclusief de gemeente. En dat laatste is de reden, of aanleiding, waarom dit hier wordt aangehaald. Maar deze waarheid dat de gemeente dus zal verschijnen om geoordeeld te worden door de Heer zelf, hij zal verschijnen voor zijn troon, deze waarheid wordt ontleend aan de waarheid uit Jesaja 45. Waar staat dat nou eenmaal iedereen ooit, whenever? Want de tijd staat er niet bij. Dat nou eenmaal iedereen ooit zijn knie voor hem zich zal buigen. Dat is waar het om gaat. Dus deze uitspraak uit Jesaja 45 wordt in Filippenzen 2 in het bijzonder toegepast op de openbaring voor de rechterstoel van Christus van de gemeente, waarbij natuurlijk letterlijk geciteerd wordt. En dan gaat het toch over dat iedereen daar ooit terechtkomt op een of andere wijze. Maar dat even terzijde. Maar wat ik nou voor de gelegenheid er wel even bij wil zeggen, is dat als men deze tekst netjes terugzoekt in Jesaja 45, dan blijkt in ieder geval, los van een gemeentelijke toepassing, maar blijkt in ieder geval dat het vers niet betekent dat alle mensen behouden worden, want juist in deze uitspraken wordt gezegd dat dat uitdrukkelijk niet het geval is. Men zal namelijk zich moeten onderwerpen, weliswaar, knielen. Men zal zich weliswaar moeten onderwerpen aan deze Heer, maar men zal bij die gelegenheid door diezelfde Heer inderdaad veroordeeld worden zelfs. Lees hem nog maar een keer, vers 23 van Jesaja 45. Er is een woord der gerechtigheid van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren, dat wil zeggen het wordt niet meer ingetrokken. Dat voor mij, dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij belijden. En wat zal men dan van hem zeggen? Gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men dus ook inderdaad komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. En dat staat dus niet. En zij zullen uiteindelijk behouden worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Lijkt me duidelijk genoeg. Zij die tegen hem ontstoken zijn, zullen weliswaar hun knieën voor hem moeten buigen, maar ze zullen dan beschaamd worden en veroordeeld worden. En dan vers 25. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Hetgeen niet betekent overigens alle Israëlieten, want de hele Bijbelse gedachte is nu eenmaal deze, dat allen die zich in hem beroemen, allen die in hem geloven, zijn nou eenmaal Israël en krijgen op grond van hun geloof deel aan de zegeningen van Israël, op wat voor wijze dan ook. Dat heb ik nagevraagd aan Paulus, die dat vervolgens uitgebreid beschreef in Romeinen 9. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. En nog zijn zij Abrahams erfgenamen omdat ze Abrahams zaad zijn enzovoorts. De gedachte is dat het echte Bijbelse Israël bestaat niet uit het natuurlijke Israël, maar bestaat uit degenen die geloven, zoals Abraham, Isaac en Israël. En die gelovigen krijgen op grond daarvan deel aan de zegeningen van Israël. Dat is waar het om gaat. En dus dat ganse zaad van Israël hier in vers 25 betekent gewoon alle gelovigen. En anders moet je Jesaja weer uit je Bijbel halen. Waar staat dat al? Waar is het getal van Israël? Ook als het zand der zee, weet u wel, niettemin zou slechts een overblijfsel daarvan behouden worden. Ja. Goed. Dat bovendien, die uitspraak in vers 24 betekent dat men veroordeeld zal worden, degene die tegen hem ontstoken zijn, was al eerder gezegd, want het is de herhaling van de uitspraak uit vers 16. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan, degene namelijk die de afgoden maken. Het is een oordeel, uiteindelijk, over ongelovigen, waarbij ik er voor de volledigheid aan op wijs dat dezezelfde uitspraken hier ook niet voor het eerst voorkomen, want deze uitspraken uit vers 16 en vers 24 zijn allebei ontleend aan Jesaja 41... Waar staat in vers 11, ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Dat is uitdrukkelijk dezelfde uitspraak als Jesaja 45 vers 24. En dan staat erachter, zij zullen worden als niet. Worden ze dan behouden? Nee, ze worden uitgedeeld. Ze verdwijnen, definitief. En dan staat er nog een keer erachter, die lieden die met u twisten zullen vergaan. En dat betekent niet, ze gaan ergens anders naartoe. Het wil zeggen, ze houden op te bestaan. Ze worden uitgedeeld, zoals er bij andere gelegenheid staat. En er staat er ook uitdrukkelijk, vers 12, gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet. En de lieden die met u oorlogen zullen worden als een nietig ding. Als niets betekent dat. Niet iets, hè. Een nietig ding. Niet iets. Niets. En dan staat er dus 5 keer, 5 keer achter elkaar, met enigszins verschillende uitdrukkingen, dat degene die in opstand zijn met de Heer inderdaad uitgedeeld zullen worden. Nou ja, geworpen zullen worden in de poel des vuurs en zullen definitief verdwijnen daarin. Dat is de gedachte. Dat staat op vele andere plaatsen ook. Maar hier staat het 5 keer achter elkaar. En als daarna in Jesaja 45 vers 24 staat, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn, is dat gewoon de korte versie, een kort citaat uit Jesaja 41 vers 11 en 12. En ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Er is meer verband trouwens tussen die beide schriftgedeelten. Maar, zodat je nooit meer het idee mag hebben dat als Filippenzen zegt dat in zijn naam alle knie zich zal buigen, dat dan dus iedereen behouden wordt. Integendeel, de term betekent juist dat de Heer definitief een oordeel zal brengen. In het algemeen loopt het voor de mens slecht af. In ieder geval voor degene die tegen hem ontstoken waren enzovoorts. Maar het wordt in Filippenzen aangehaald, niet om deze negatieve toepassing, maar inderdaad om de positieve. Wij moeten namelijk geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat de brief vervolgt met te zeggen dat men alles wat van het vlees is, schade en drek zou moeten achten, vooral dat wat godsdienstig is, het religieuze, zou men schade en drek moeten achten om Christus te gewinnen. Men zou moeten vergeten hetgeen achter is en zich moeten uitstrekken naar hetgeen voor is. Men zou namelijk moeten jagen naar de prijs der roeping gods die van boven is, om vervolgens uit de hemel te verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en die ons bij die gelegenheid ook zal bekleden met heerlijkheid als beloning voor onze trouwdienst in onze dagen. En dan heb ik de volgende hoofdstukken even samengevat met hier en daar een tekst eruit te citeren. Dat is waar het over gaat. Maar er is dus een rechtstreeks verband tussen Jesaja 45 en gemeentelijke waarheid. Daar gaat het maar om. In ieder geval, in Jesaja 45 gaat het om een God die zich verborgen houdt. Er stond trouwens niet alleen in vers 15, maar al in vers 3 en in vers 4. Stond het nog een keer, dacht ik. Want ik kan het zo gauw niet vinden. Maar vervolgens staat er net zo goed dat de Heer zich zal bekendmaken aan de gelovigen. Want dat stond er ook. Die uitdrukkingen worden steeds afgewisseld. En waar het dus om gaat is dat het hoofdstuk spreekt over dat degene die zich verbergt zich aan Israël op een of andere wijze weer zal openbaren. Dat dat in de toekomst gebeurt in de zesde bedeling, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het wordt kennelijk ook op onze bedeling van toepassing gebracht. In ieder geval in Efeze, waar staat dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En via Filippenzen blijkt het natuurlijk precies hetzelfde. Dat het namelijk ook wel degelijk van doen heeft met gemeentelijke zaken. Nou goed, blader ik even verder naar Jesaja 54. Die kunnen we helemaal niet overslaan in dit verband. Eigenlijk moet ik dan ook voor de volledigheid Jesaja 53 vers 3 lezen, waar in het vers geknoeid is en nogal wat schuingedrukte woorden zijn ingevoegd die we weer zouden moeten weglaten, dan wordt het tenminste weer een beetje zinnig, waarover de Heer gezegd werd, kennelijk door Israël, daar gaan we maar even vanuit, wordt over hem gezegd, hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergende het aangezicht voor ons, wordt het dan. Hij was verbergend het aangezicht. Alleen de vertalers begrijpen het niet. En als je iets niet begrijpt, kun je het niet vertalen. Heb je die? Dat is een leuke uitspraak van deze uitspraak. Hè? Als je iets niet begrijpt, kun je het niet vertalen. Sommigen menen dat je eerst moet vertalen om het daarna te kunnen begrijpen. En om de Bijbel te kunnen begrijpen, vertaalt men dus allerlei woorden. Zo van dit woord betekent dit en dat woord betekent dat. Zet je nou die woorden op een rijtje, dan betekent het bij elkaar dit en dat. Nou, zo werkt een taal niet. Dat kan helemaal niet. Het is andersom. Je moet een taal eerst begrijpen en als je hem niet begrijpt, kun je hem ook niet vertalen. He? En dat blijkt hier wel. Maar er staat, hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. Voor ons in dit geval dan, hè. En waarom ik dat aanhaal? Nou, in de eerste plaats omdat het een uitspraak is over onze bedeling, waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar daarna lezen we hoofdstuk 54, waarboven staat de toekomst van Israël. Of van Sion. Leuk, hè, van Sion. Waar ze die term Sion vandaan hebben, weet ik niet precies. Maar Israël, dat kon ook moeilijk. Want dan moet je eens lezen. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maar u weet toch hopelijk dat deze uitspraak over de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, nog steeds hier in Verzeen, dat deze uitspraak hier in Verzeen wordt aangehaald in Galaten 4 en daar wordt toegepast op de gemeente. Daar gaat het over het verschil tussen Ismaël en Isaac. En dus het verschil tussen Sarah en Hagar. Waarbij Hagar en Ismaël een beeld zijn van het Joodse volk. Uitgedreven. Zodat de zoon van de dienstmaagd inderdaad werd uitgedreven, staat er daarbij. Waarna Sarah en Isaac in beeld zijn achtereenvolgens van de 10 stammen van Israël en de gemeente. Sarah, de 10 stammen. En Isaac die eruit geboren werd, in beeld van de gemeente. En dan wordt in dat verband wordt dus gesproken over het verschil tussen het Jodendom onder de wet, uitgebeeld door Ismaël, en het Christendom, de gemeente, onder het Nieuwe Verbond, uitgebeeld in Isaac. En dan wordt daarbij geciteerd deze uitspraak uit Jesaja 54. Maak geschal, maak vreugde, juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan van de kinderen die de man heeft. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. De zonen van Sarah, want zo wordt het aangehaald, zijn meer dan de zonen van Hagar. Maar die zonen van Sarah, uitgedrukt in Isaac, dat is een beeld van de gemeente, daar zodat je hier gemeentelijke waarheid hebt. En dan kun je wel zeggen, ja, maar deze profetie die nu verder vol spreekt toch over de toekomstige bekering, toekomstige herstel van Israël. Dan zeg je, dit kan wel wezen. Natuurlijk kan dat wel wezen. Maar neem niet weg dat in het Nieuwe Testament deze profetie wordt toegepast op de gemeente. Niet in Efeze, maar wel in Galaten. Nou, en in dat verband staat er dan, vers 2, want die zonen zijn zo talrijk immers. Maak de plaats uw tenten wijd. En dat men de gordijnen uw woningen, het tentzeil, dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang, de tuidraden, weet je wel. En steek uw pinnen vast in, de haringen. Ja, want gij zult uitbreken, en uitbreken betekent gewoon vrucht dragen, dus hetzelfde woord. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven. En ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dan zeggen we, dat gaat over de bekering, het herstel van Israël. Maar via vers 1, toegelicht in Galaten 4, komen we terecht niet bij Israël in de toekomst, maar bij de gemeente nu. En dat kan je niet missen. Alleen, als we Galaten er niet bij hadden, het commentaar, zouden we dat hier niet concluderen natuurlijk. Maar het is wel zo. En dan 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrond, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Dan zeggen we, dat gaat over Israël in de toekomst, maar het gaat net zo goed over het ontstaan van de gemeente uit onze dagen. Inderdaad, in principe zelfs fundamenteel uit het andere deel van Israël en kan dus op gelijke wijze worden toegepast. En er kan dus ook gezegd worden, gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken, want de man van Israël, de heer zelf, de man van Israël was overleden, immers. Maar er wordt een nieuw huwelijk gesloten, staat hier, want uw maker is uw man, in de zin van uw echtgenoot. De Heere der Heerscharen is zijn naam en de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. En dat kan heel goed worden toegepast op heel Israël straks in de toekomst. Maar het kan net zo goed toegepast worden op het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Zeker tegen de achtergrond van die gedachte dat de gemeente op zekere wijze voortkomt inderdaad uit Efraïm. En dus uit Israël. En dan vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot, want de verlaten vrouw gaat het dan over. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Kun je op allebei de bedelingen van toepassing brengen. En vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar ik zal mij weer bekendmaken. Mij weer openbaren. Ik zal, maar met een eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw Verlosser. En dat wordt deze uitspraak. Natuurlijk wordt die toegepast op Israël straks in de toekomst. Maar net zo goed op de gemeente in onze dagen. We vinden dat bijvoorbeeld in Romeinen 9. Waar de apostel die uitspraken over rugama, dat ontfermen, hier. Waar de apostel de uitspraak over die ontferming inderdaad toepast op de gemeente van nu. Want wat hij in Romeinen 9 doet, is Hosea citeren over lo ami, wat ami wordt. Dat heb ik vorige keer even over gehad. En over lo rugama, dat rugama wordt. En neemt die uitspraken uit Hosea. En hoewel ze ongetwijfeld ook in Hosea van toepassing zijn op heel Israël straks in de toekomst, past hij ze toe op de gemeente in onze dagen. Zo wat heel merkwaardige uitspraken in Romeinen 9, dat als je daar vragen bij begint te stellen, dan is het end nog niet in zicht. Want daar zegt hij dat deze profetieën over de niet-ontfermde die de ontfermde wordt en over niet mijn volk wat mijn volk wordt, dat deze uitspraken van toepassing zijn in het bijzonder op de heidenen die nu tot geloof komen. Staat daar, Romeinen 9, zoek het maar op een keer. Ik heb nou geen tijd meer. Maar staat daar. Dat wil zeggen, de Heer zou zich ontfermen over degene die niet ontfermd was. Maar hij past het toe op heidenen, terwijl uit Hosea blijkt dat het moet gaan over Israël. Israël zou Lo-Ami zijn en Ami worden. Israël zou Lo-Rugama zijn en Rugama worden. En Paulus zegt, die gemeente van vandaag, dat is niet alleen, of de Heer ontfermt zich niet alleen over de gelovigen uit de Joden, maar ook over de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. Lo-Ami zal Ami worden en Lo-Rugama zal ontfermd Rugama worden. Waarna de vraag is, ja, als het in Hosea nog gaat over Israël en het gaat in Romeinen 9 over heidenen, waar gaat het dan in vredesnaam over? En dan zeg ik, het is niet eens belangrijk, want waar het over gaat is dat het om gelovigen gaat waarover deze zich ontfermt. Wie het ook zijn mogen. En dat had hij eerder in datzelfde hoofdstuk al uitgelegd. Maar als je concrete vragen erover stelt, is het antwoord, het gaat over Israëlieten die heidenen zijn, dan wel het gaat over heidenen die eigenlijk Israëlieten zijn. En dan klopt het altijd, maar dan heeft hij dus niets over de Joden, want dat zegt hij niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar onder die heidenen zou je dan toch, als je de goede vragen stelt daarbij, zou je toch moeten verstaan die heidenen die specifiek uit die 10 stammen van Israël afkomstig zijn. Dat kan je missen. En dan klopt het precies. Bovendien, Hosea 1, 2 en 3 mogen dan bekend zijn over Lo-Ami en Ami en Lo-Rugama en Rugama. Maar als je de rest van Hosea leest, zal blijken dat het daar gaat weliswaar over Israël, maar meestal over Efraïm. En voor het gemak zeggen we dan dat is hetzelfde, maar het is niet helemaal waar. Het dekt elkaar wel, maar als het specifiek gaat over Efraïm, dan gaat het inderdaad over eerst geboorterecht. Het eerstgeboorterecht van Israël, binnen Israël, is terechtgekomen bij Efraïm oorspronkelijk. Maar dat is beloofd. Maar het is de belofte aan Efraïm is vervuld geworden aan de gemeente. En dat kan alleen als inderdaad die gemeente uit Efraïm voorkomt. Maar dat leidt je allemaal zo uit die profetie af. Maar waar het om gaat hier in Jesaja 54, is dat hij zegt dat hij zich een ogenblik verborgen heeft. En dat Israël in 53 al zei, inderdaad, de Heer was verbergend het aangezicht, maar het impliceert dat hij zich dus nu niet meer verbergt. En dat zegt de Heer ook in vers 8 van Jesaja 54. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uur ontfermen, zegt de Heer. Waarbij inderdaad ontfermingen genoemd worden, niet alleen in vers 7. Maar ook in vers 8, waarna gesproken wordt inderdaad over de werkingen van het nieuwe verbond en over dat de Heer ons zou geven de gewisse weldadigheden van David en met ons een eeuwig verbond zou sluiten. Dat staat in Jesaja 55 vers 3 en dat is precies wat in het Nieuwe Testament weer wordt toegelicht door notabene de apostel Paulus gemeentelijke waarheid is, door de apostel Paulus in Handelingen 13. Maar goed, daar laat ik het maar even bij, want het is al lang weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij zoveel uitspraken van eeuwen geleden, van duizenden jaren geleden die ons spreken over de tijd waarin wij leven en over het werk wat u in onze dagen doet. We danken u Vader voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe rijk die beloften die u gedaan hebt inderdaad zijn en hoe ze worden toegepast in verschillende tijdperken op verschillende volkeren, maar hoe wij in het bijzonder in onze dagen deel mogen hebben aan deze hoogste vervulling van deze beloften en deel hebben gekregen aan dat hemelse volk, dat volk wat in de hemel is opgeschreven, een volk, een gemeente van eerstelingen met een hemelse bestemming. Wij danken u daarom voor het voorrecht aan die gemeente te mogen worden toegevoegd. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht, zodat we in het licht mogen wandelen. Dat u ons getrokken hebt uit de slavernij van zonde en wet en ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat u ons ook uw woord hebt gegeven, dat we zouden onderzoeken om inderdaad te doorgronden die dingen die u voor de wereld verborgen hebt, maar die u ons hebt willen openbaren door uw woord en in uw geest. We danken u dat u ons die geest hebt gegeven, opdat die ons in heel de waarheid zou leiden. En dat omdat die inderdaad Christus aan ons en in ons zou verheerlijken. Omdat we inderdaad zouden leren verstaan hoe rijk de woorden zijn die u van ouds gesproken hebt. En hoe ze vervuld worden, ook in onze dagen, terwijl dat alles voor de wereld en voor Israël verborgen is. Maar we danken u dat we ze mogen verstaan en boven alles bedanken u dat we aan dat werk, aan dat wonderlijke werk, deel mogen hebben. En inderdaad ons bewust mogen zijn van dat we met Christus gezet zijn in de hemel en verborgen zijn in u. En dat we ook een toekomst hebben in de openbaring van het koninkrijk binnen afzienbare tijd. Wij danken u daarom dat we daarbij bepaald mochten worden en willen u vragen of u uw woord ook aan onze harten wil bevestigen. Wil u het inschrijven in ons zachte gemoed, omdat we gebouwd mogen worden in het geloof. En mogen leven tot eer van uw naam en u ook mogen grootmaken, niet alleen in woorden, maar ook in wandel. Wilt u zo ons nabij zijn, om Christus wil en uit genade. Amen.